De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in 1 Korinthe 15 en daarvan de versen 29 tot en met 34. 1 Korinthe 15 vers 29 tot en met vers 34. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden? Indien de doden ganselijk niet opgewekt worden, waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Ik sterf alle dagen. Hetwelk ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, te Efeze. Wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt oprecht, vaardiglijk en zondig niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte. Gemeente Korinthe was de plaats waar Paulus lange tijd gearbeid heeft. Niet de plaats waar hij het langste gearbeid heeft, dat was Efeze. Daar is hij 3 jaar werkzaam geweest. Maar Korinthe kwam wel op de tweede plek. 18 maanden, dus 1,5 jaar, heeft hij daar het evangelie gepredikt en de gemeente opgebouwd. En hij heeft dat gedaan met veel geloof, veel lust en veel liefde. Want hij had die gemeente zeer, zeer lief. Het meeste van deze is ook de liefde, zo schrijft hij in de 1 Korinthebrief. Maar het was zo, gemeente, toen hij weg was. Hij was van Korinthe vandaan naar Jeruzalem gegaan. En daar had ik het einde van zijn tweede zendingsreis. Daarna is er nog een derde gekomen. Maar toen hij weg was. Nou, toen werd de liefde daarvan Korinthe voor Paulus toch wel minder. Geducht wat minder. Hij heeft er zelf over geklaagd in een van zijn brieven. In de tweede brief was dat. Hij zegt, hoe meer ik jullie lief heb, hoe minder dat ik geliefd word. Dat was de waarheid. De kille waarheid die Paulus overkwam. Hoe meer hij hen diende en lief had, hoe meer hij moeite deed om hen op het rechte spoor te krijgen, hoe minder dat hij zelf van die gemeente liefde terugkreeg. Na Paulus' vertrek waren er dwaalleraars opgestaan. En die konden alles beter dan de apostelen. Die konden beter preken, die wisten alle dingen veel beter. Paulus was maar een prullig mannetje. Een ventje met weinig uitstraling. Hij kon ook maar moeizaam uit zijn woorden komen, vonden ze. En hij kon wel hele indrukwekkende brieven schrijven, dat wel. Maar verder was zijn persoon, stelde niet zo vreselijk veel voor. Er werd met minachting over Paulus gesproken. En nou is dat zo erg nog niet. Als men dan maar blijft bij de boodschap van het ware evangelie. Het is zo erg nog niet. Als men dan maar wandelt waardig de roeping waarmede men geroepen is. Dan mogen ze Paulus desnoods wel vergeten. Als ze dan zijn woord dat hij gesproken heeft nog maar zouden koesteren in hun harten. Maar gemeente, dat was nou juist het probleem. Dat gebeurde niet. In de praktijk van het leven was er van alles fout in die gemeente daar in Korinthe. Rond het avondmaal, er waren scheuringen, twisten. Er waren mensen die probeerden boven anderen uit te steken met hun geestesgaven. Er was gevecht over en weer. En op het punt van de leer. Ja, er was ook nog wat recht te zetten. Want ze bewaarden niet alle dingen zoals Paulus ze geleerd had. Ze bleven niet bij de traditie zoals Paulus hen die had overgeleverd. Zoals Paulus die eerst zelf van de Here had ontvangen en die Korintiërs vervolgens 18 maanden lang had bijgebracht. Daar weken ze van af. In de praktijk ging het dus fout. Maar ook in de leer die naar de godzaligheid is, ging het fout. En dat punt waar het dan vooral om ging, dat snijdt Paulus aan in het 15e hoofdstuk van de eerste Korinthebrief. Hij heeft nauwkeurig gehoord hoe ze daar in Korinthe denken en prediken. Dat heeft hij kennelijk allemaal via via vernomen. Hij was goed op de hoogte, Paulus hoor. Hij bleef goed op de hoogte. En hij wist, hier knelt het. En dat heeft hij tot het voorlaatste hoofdstuk bewaard. Hij heeft eerst allerlei praktische zaken aan de orde gesteld en zijn licht daarover laten schijnen en gecorrigeerd. Nou, u kunt dat lezen in al de hoofdstukken die hier aan vooraf gaan. Maar dat punt van de leer, dat heeft hij tot het laatst bewaard. Lest best, moet de apostel hebben gedacht. En hij heeft dat in een heel lang hoofdstuk. 1 Korinthe 15 is een lang hoofdstuk. 58 versen, maar liefst veruit het langste hoofdstuk van deze brief. Hij heeft dat in een lang hoofdstuk zeer indringend aan de orde gesteld. Wat was daar dan in Korinthe wat de leer betreft aan de hand? Wel, gemeente, ze spraken wel over de opstanding, het heilsfeit van de opstanding, maar dat vulden ze helemaal geestelijk in. Dat is goed, zult u zeggen, als je dat geestelijk verstaat. Nee, maar ik bedoel met geestelijk, het was voor hen alleen maar een zaak van de ziel. Alleen maar van de ziel. Ze zeiden, als een mens tot geloof komt en als hij tot bekering komt, dan wordt hij opgewekt uit zijn zondestaat, en dat is nog waar ook. Dat zou Paulus zeker niet ontkennen, dat de wedergeboorte plaatsvindt door de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Paulus zou zeker ook niet bestrijden dat het een geestelijke zaak is, dat wij opgewekt moeten worden tot een nieuw leven. Maar, zeiden ze in Korinthe, daar blijft het bij. Het is een geestelijke zaak, een zaak van gemeenschap, innerlijke gemeenschap met God en met Christus, maar dat heeft geen consequenties voor wat je met je lichaam doet. Allerlei uitwassen werden dan ook goed gevonden. Zoals hoerderij. Overspel. Want het heeft niks met je lichaam te maken. Dan kun je mee doen wat je wil. En daaraan verbonden. Zij leerden ook dat er geen opstanding van het lichaam zou plaatsvinden. Op de jongste dag. Kwam dat meer voor, zulke opvattingen? Kwam dat meer voor? Of was dat alleen in Korinthe, zult u zich afvragen? Nee, dat was niet alleen in Korinthe. Ook in Efeze kwam Paulus dat tegen. In zijn eerste brief aan Timotheus waarschuwt Paulus tegen dwaalleraars, Hymenaeus en Alexander noemt hij, hij noemt ze zelfs bij name, die zeggen dat de opstanding al geschied is. En dat je dus geen opstanding meer te verwachten hebt. Die is al geschied. En dat doelt ook op die geestelijke opstanding, alleen maar een geestelijke zaak, een zaak van de ziel. En het lichaam staat er helemaal buiten. Helemaal buiten. Nu en straks. Ook in de dag der dagen, een opstanding der doden, komt er niet. Paulus waarschuwt dan ook Timotheus dat hij daartegen op moet treden. Ook in Efeze tegen die dwaalleer. Want dat is een zeer gevaarlijke leer. En waar komt die nou uit voort? Wel, uit het Griekse denken. Het Griekse denken wil eigenlijk van het lichaam niet veel weten. De ziel is alles. De ziel heeft contact met de Godheid. De ziel is een goddelijke vonk in de mens. Die ziel die moet je dan ook tot God zien op te heffen en tot God te zien, met de ziel tot God te naderen, dat is de kunst. Maar het lichaam, dat heeft niet veel zin. Dat is eigenlijk met een kerker waarin de ziel moet huizen. Het lichaam, dat heeft geen waarde. Vandaar dus dat zij van een opstanding van het lichaam niets wilde weten. Sommigen althans in Korinthe, sommigen niet allemaal nog, Apollos bijvoorbeeld leerde dat niet, maar sommige andere leraars die kwamen daarmee op de preekstoel, zullen we maar zeggen. En ze dreigden een groot deel van de gemeente mee te nemen. Want dat ging er in het Griekse denken wel in. En trouwens, gemeente, dwaalleraren, die krijgen altijd overal wel aanhang. Als je de zuivere leer naar de schriften aan de mensen wilt inprenten, dan moet je soms alle zeilen bijzetten. Dan moet je soms werkelijk alles uit de kast halen en langdurig mensen op dingen wijzen en iedere keer er weer op hameren voordat het effect heeft. Voordat het echt wezenlijk wordt gehoord en aangenomen. Maar dwaalleer gaat erin als zoete koek. Dat is zo vreemd. Dat is zo vreemd. Als er weer een nieuwe dwaalleer komt, altijd zijn er wel weer aanhangers voor te vinden. Dat is vreemd, maar kennelijk hebben wij een betere antenne voor de leugen dan voor de waarheid. En dat komt natuurlijk ook inderdaad door onze diepe val in Adam. He, dat wij inderdaad de leugen zijn toegevallen. En de leugen eerder en liever geloven dan de waarheid van God. Dat maakte Paulus dus in Korinthe ook mee. Die dwaalleraars, met een opvatting dat er geen opstanding der doden zou zijn op de jongste dag, die hadden toch wel heel veel gehoor in de gemeente. En dan haalt Paulus alles uit de kast om deze gemeente weer in het rechte spoor te krijgen. Hij wijst hen op de grote consequentie als er straks geen opstanding van de doden meer zal zijn, als de kinderen Gods niet worden opgewekt tot de zaligheid, ook met het lichaam. Als dat niet gebeurt, dan is ook Christus niet opgewekt. Dan is daar ook geen sprake van een lichamelijke opstanding. Want als het lichaam niet wordt opgewekt, is het hoofd ook niet opgewekt. Zo simpel redeneert Paulus. En dat is zuiver waar. Het hoofd kun je nooit losmaken van het lichaam. Christus is het hoofd. De kerk is het lichaam van Christus. Wordt het lichaam niet opgewekt, dan is het hoofd ook niet opgewekt. En dat heeft vreselijke consequenties. Als je de opstanding van Christus moet gaan loochenen, en dat komt er dan van, onherroepelijk. Als je dat gaat loochenen, daar kun je eigenlijk wel op houden. Dan is het geloof tevergeefs. Heiden. Dan is de prediking tevergeefs. Heiden. Dan is alles tevergeefs. Heiden. Dan is Golgotha tevergeefs geweest. Als er geen Christus zou opgewekt zijn uit de doden om het volbrachte werk van Golgotha naar ons toe te brengen, dan zou hij voor niets aan dat kruis houden. Zeg eens, dat is ondenkbaar. Ondenkbaar. Gelukkig is Christus opgewekt. En kan hij het ons naar ons toe komen brengen en ons toe komen passen door zijn Heilige Geest. Dat kan hij gelukkig doen. Maar dat zou hij niet kunnen als hij niet was opgewekt. Dan zijt gij nog in uw zonde. En dan zijn ook allen verloren die reeds in Christus ontslapen zijn. Maar die worden dan toch nooit meer opgewekt. Dat is allemaal over en uit. Dat is allemaal weg is weg. Dat is toch een vreselijke gedachte. Een vreselijke. Paulus wijst hen op de zeer diep ingrijpende consequenties. Als je de lichamelijke opstanding op de jongste dag, als je die verwerpt, dan verwerp je daarmee het hele evangelie. Dan zaag je een poot onder de stoel uit en dan valt het geheel van de christelijke leer in duigen. Ik geloof de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven, het leven der toekomende eeuw, hoorden we daarnet uit de geloofsbelijdenis van Nicea. En gemeente, dat is een pijler voor het christelijk geloof. Neem je die weg, dan valt alles in duigen. En dat zat Paulus zo hoog, dat hij in vers 29 tot en met vers 34 er nog een keer over begint. Je krijgt de indruk dat het een beetje rommelig opgebouwd is. Want eerst spreekt hij over Christus is opgewekt uit de doden, de eersteling. En als de eersteling binnen is, dan zal ook de rest gaan volgen, zegt hij. De eersteling die eerst uiteraard en dan daarna in zijn toekomst degene die van Christus zijn. En dan zal uiteindelijk zal hij het koninkrijk aan zijn vader teruggeven. En dan zal het waar zijn. De dood is verslonden tot overwinning. Dan de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Dat schildert hij eerst. In die versen die hier vlak voor staan. En dan komt hij dus in vers 29 terug op zijn thema. En je kunt uit de wijze waarop Paulus schrijft merken dat hij emotioneel is. Bewogen met de zaak. Dat blijkt uit zijn woordkeus. Uit de korte zinnetjes die hij gebruikt. Het grijpt hem kennelijk wezenlijk aan wat daarin Korinthe en hij laat in die versen 29 tot 34 nogmaals horen wat de consequenties zijn als de doden niet worden opgewekt, als dat niet de vrucht is van de opstanding van Christus. Als die twee dingen niet te samen horen, de eersteling is opgewekt en daarna zullen opgewekt worden degenen die van Christus zijn. Eerst het hoofd, dan het lichaam. Als dat niet waar is, wat dan? Nou, in die versen 29 tot 34 schildert de apostel wat dat voor anderen betekent. Dan schildert hij wat het voor ons betekent, zeg ik, wij. Dat is vers 30. En dan in vers 31 wat het voor ik, voor mij betekent. He, dus eerst wat het voor hen betekent, anderen. Daarna wat het voor ons, betekent die er anderen bij in, betekent. En in de derde plaats wat het voor een persoon betekent. Dus mooi dat hij dat in die volgorde doet. He. Eerst anderen, dan wij en dan ik. Niet andersom, niet eerst ik. Hij stelt zichzelf niet op de voorgrond. Het is Jan, Arie en ik. Niet ik, Jan en Arie. Als je met je moeder boodschappen bent wezen doen en aan de winkel, dan zeg je niet, ik en mijn moeder zijn boodschappen wezen doen. Nee, mijn moeder en ik. Dat is netjes. Zo hoort het. Dat is bescheidenheid. Mijn moeder en ik. Eerst de ander. Daarna pas spreek je over jezelf. En doet de apostel hier heel fraai. Hij heeft het eerst over anderen, zij. Dan gaat hij naar wij. En dan pas gaat hij naar ik. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Vers 29. Anders, wat zullen zij doen? Dus eerst spreekt hij over anderen. Wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet worden opgewekt? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Dat is niet zo'n eenvoudige tekst, gemeente. In de uitleg is daar nog wel het een en ander over te doen geweest, en nog wel. Geen gemakkelijke tekst. Er zijn wel voorstellen gedaan om dit uit te leggen. Ik zal u er een paar noemen. Sommigen denken dat Paulus het hier heeft over de lijdensdoop. Het lijden om Christus te doen, wordt soms ook wel met een doop vergeleken. Een doop die je ondergaat. En het zou hier dan gaan over een lijdensdoop. Maar ik kan persoonlijk niet inzien wat dat te maken heeft met voor de doden gedoopt worden. En dat staat er. Voor de doden gedoopt worden. Je laten dopen voor de doden. En voor, dat betekent ten behoeve van, ten gunste van, ter wille van de doden. En ik kan niet inzien wat dat met het martelaarschap, het lijden om Christus wil, te maken zou hebben. Dan zijn er anderen die denken dat het te maken heeft met gedoopt worden boven op de graven van dode mensen. Of dat ooit gebeurde, dat weet ik niet. En dat weet eigenlijk niemand, maar ik kan ook niet inzien wat dat te maken heeft met voor ten behoeve van de doden gedoopt worden. De kanttekening van onze gewaardeerde Statenvertaling, die heeft het erover, dit slaat op het gebruik van het wassen van de doden, het wassen van het lichaam voordat hij begraven werd. Maar ik kan ook niet inzien wat dat met ter wille van de doden gedoopt worden te maken heeft. Als we die woorden zoals ze er staan, ter wille van de doden gedoopt worden, als we die woorden inderdaad helemaal letterlijk nemen, en dat zullen we moeten doen, dan denk ik dat we maar aan één ding kunnen denken. En die uitleg die heeft dan ook mijn persoonlijke voorkeur. Wie een betere weet mag het zeggen. Maar volgens mij bedoelt de apostel hier een gewoonte aan te duiden die er kennelijk in Korinthe was. Namelijk als men een vader of een moeder had, of een grootvader of een grootmoeder of een oom en een tante of net wat, of een goede vriend die gestorven was, maar nooit het evangelie had gehoord, dus nooit een christen was geworden, Jezus niet had leren kennen, dan gebeurde het wel dat men zich nog liet dopen ter wille van die doden. Kan dat dan? Is dat dan wel goed? Lijkt dat niet een beetje op wat Roomse bidden voor de doden en missen opdragen voor een dode? Om nog wat te helpen dat hij sneller door het vagevuur komt? Zou de apostel Paulus zoiets dan ooit goedgekeurd hebben? Nee, gemeente, dat denk ik niet dat Paulus dat goedgekeurd zou hebben. Absoluut niet. Maar er was in Korinthe zoveel wat niet in de haak was, wat Paulus niet goedkeurde. En Paulus zegt er hier niet nadrukkelijk bij, ik stem het toe, hij zegt er niet nadrukkelijk bij dat hij dat afkeurt, dat dat niet goed is wat zij doen. Dat zegt hij hier niet uitdrukkelijk erbij. Hij zegt alleen maar, als ze dat doen, en dat doen ze kennelijk in Korinthe, voor de doden iemand dopen, dan heeft dat immers ook helemaal geen zin als de doden niet opgewekt worden. Nou, dat kan iedereen toch wel begrijpen. Als je dat al zou willen doen, en dat gebeurde kennelijk, Paulus heeft dat vast en zeker niet goed gevonden, maar het gebeurde, dan zegt Paulus, dat heeft dan toch in elk geval geen enkele waardij, als de doden niet worden opgewekt. Waarom zou je dan je laten dopen voor een dode? Zodat die nou nog behouden zou kunnen worden. Dat is dan toch onzin geworden. Als de doden niet worden opgewekt. Als daar geen toekomst voor is. Dan is dat in ieder geval alleen al daarom een ijdel verhaal. Behalve dat de rieten niet deugt. Het levert ook absoluut nooit en te nemen. Dat kan niets opleveren als de doden niet worden opgewekt. En daar heeft de apostel gelijk in. En dan gaat hij dus van die anderen gaat hij naar wij. Vers 30. Waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Als de doden niet opgewekt worden. Waarom dan dat alles? Nou, u weet wel, Paulus, het Sosthenes, de broeder met wie hij samen deze brief geschreven heeft. Kijk maar in hoofdstuk 1. Sosthenes kwam trouwens uit Korinthe. Was een Korintiër. Maar was Paulus metgezel op de reis? Hij zegt wij, en ook Silas was erbij, en anderen die Paulus soms vergezelden, altijd in gevaar. In gevaar op zee, als ze overstaken. In gevaar op het land, in gevaar van wilde dieren, in gevaar van rovers. In gevaar van honger en van dorst en koude en naaktheid. Vervolging, gevangenschap, druk. Wat heeft de apostel Paulus allemaal niet meegemaakt? Gevaren te over. Lichamelijke gevaren. Geestelijke gevaren. Zeker, er zijn er wat. Maar waarom dan toch al die moeite? Al die moeite genomen. Als de doden toch niet opgewekt worden. Was dan maar rustig thuis gebleven, Paulus. Je zou zeggen, wij moeten de vrouw, maar Paulus had geen vrouw. Dus dat kon niet. Was dan maar rustig thuis gebleven, dan had je zelf al die ontberingen maar ontzegd. Als toch de doden niet opgewekt worden. En dus Christus niet is opgewekt. En als er dus geen hoop en geen verwachting is voor enig mens. Waarom zou je dan stad en land aflopen? Om met het evangelie rond te zeulen. En dat aan de mensen kwijt te zien te raken. De mensen te overtuigen. Te brengen tot het geloof. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je dan een groepen, Paulus? Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Als dat evangelie een lege huls is. En dat is een lege huls als de doden niet opgewekt. En dus ook Christus niet is opgewekt. Waarom zou je dan dat alles doorstaan? Hang de harp dan maar aan de wilgen. En stop er dan vandaag. Dat zegt Paulus hier in de bijvorm. En dan bedoelt hij met wij, denk ik, alle dienaren van het evangelie. Alle apostelen, alle evangelisten, alle herders en leraars, alle profeten. Dan kan ik ook de kansel wel afkomen nu. Dan kunnen de ouderlingen en de diakenen hier op Urk hun ambt wel neerleggen. Dan kunnen we de kerk wel verkopen. Want waartoe dan dit alles, als er geen wezenlijke verwachting en hoop is. Als de opstanding der doden alleen maar een innerlijke zaak is. En niet de hele mens raakt. Niet ook het lichaam. Als daar geen hoop voor is. Dan is het toch maar half werk. Dan heeft het toch geen waarde. Stop er dan maar mee. Dat zou toch wel zijn. Als we dat hier vanmiddag moesten concluderen met elkaar. En zeiden waar je eigenlijk mee bezig bent, dominee, dat is helemaal niks. Waarom sta je daar moeilijk te doen op die preekstoel? En waarom heb je eigenlijk zo lang op die preken zitten turen? En waarom heb je daar nou zo diep over nagedacht? En waarom ga je op bezoek en waarom doe je al die dingen? Waarom heb je eigenlijk het kerkblad klaargemaakt voor de komende week? Ja, heel praktisch, heel praktisch. Als dat dan toch helemaal niet waar is. Dat is toch geen hoop, is geen verwachting. Waarom dan al die moeite en die zorgen? En dan hebben wij nog niet eens zoveel gevaren als dat de apostel Paulus had. Die was altijd op roet, altijd onderweg. En die heeft wat meegemaakt. Waartoe dat alles, als Christus niet is opgewekt, zo roept de apostel het uit. Dan is het alles ijdel, alle arbeid die voor de Here wordt verricht. En dan komt Paulus bij ik. Hij zegt, ik sterf alle dagen. Wat bedoelt hij daarmee? Ik sterf alle dagen. Op een andere plaats schrijft hij dat hij altijd de doding van de Heer Jezus in zijn lichaam omdroeg. Wat bedoelt hij daarmee? Veel mensen denken dat Paulus daarmee bedoelt het afsterven van de oude mens. Dat je moet sterven aan jezelf. En natuurlijk is dat waar. Dat leert Gods woord ons ook. Wij moeten onszelf verliezen, want als het tarwegraan niet in de aarde valt, dan draagt dat geen vrucht. Dat geldt ook in ons leven. Wij moeten sterven aan wie we met ons eigen ik zijn. Onze boze aard en natuur, daar moeten we iedere dag tegen te velden gaan. We moeten strijden tegen de zonden. En tegen de wereldse begeerten die in ons zijn, die moeten we kruisigen bij het kruis van de Heer Jezus. Want dat heet niet voor niks kruisigen, hè. Dat heet kruisigen, omdat het bij het kruis gebeuren moet. Daar worden de zonden van de oude mens gedood. Bedoelt Paulus dat hier nou ook? Als je zegt, ik sterf alle dagen, ik sterf aan mezelf, ik sterf aan de zonde, ik sterf aan mijn oude mens, aan mijn begeerten en boze verlangens. Nee, gemeente, hoezeer dat het ook waar is wat we daarnet allemaal zeiden. En hoe vaak dat Paulus dat ook aan de orde stelt op andere plaatsen in zijn brieven. Hier bedoelt hij dat niet. Hij bedoelt met ik sterf alle dagen, bedoelt hij dat heel letterlijk. Hij is iedere dag in doodsgevaar. En dat moet je toch maar eens meemaken, hè? Iedere dag in doodsgevaar te zijn. Elke dag altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam te gevoelen. Als je de lijst, de indrukwekkende lijst die je in de tweede Korinthebrief tegenkomt, ziet van wat Paulus zo al onderweg allemaal heeft meegemaakt en wat hij daarvan opsomt. Nou dan, dat is een indrukwekkend verhaal, dat zal ik u vertellen. Dat hebt u en ik niet meegemaakt. In de verste verte niet. Je kunt best wel eens wat meemaken. Ook als dominee in de kerk hoor. Echt wel. Je kunt echt wel eens wat meemaken. En ik heb ook best het een en ander meegemaakt. Maar dat is een peanut. Een peulenschilletje. Vergeleken met wat de apostel heeft meegemaakt. Ik sterf alle dag. Iedere dag. In doodsgevaar. Omwille van het evangelie. Van Christus. Maar waarom als Christus niet is opgewekt? Hij geeft één voorbeeld daarvan. Kennelijk een recent voorbeeld. Want hij was in Efeze toen hij dit schreef. Of hij was daar net weg naar Filippi. Dat kan ook. Dat weten we niet helemaal zeker. Waar Paulus deze brief vandaan geschreven heeft. Sommigen denken dat hij nog in Efeze was. Anderen denken dat hij al doorgereisd was naar Macedonië, naar Filippi. Maar Paulus had in Efeze een verschrikkelijk iets meegemaakt. Hij schrijft daar ook over trouwens in de tweede brief aan de Korintiërs. Er staat in het eerste hoofdstuk 2 Korinthe 1, dat toen hij in Azië was, dat hij toen het oordeel des doods reeds in zich had. Dat droeg hij al bij zich. Dus hij was in een onmogelijke positie terechtgekomen. Het was wat Paulus leven betrof voorbij. Zo leek het. Volstrekt voorbij. Had het oordeel des doods droeg hij in zichzelf rond. En dat is, zegt hij dan, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op die God die de doden levend maakte. Het had Paulus dus geleerd in die zeer precaire, gevaarlijke situatie. Had het Paulus geleerd om te hopen op die God, niet op jezelf. Dat kun je niet meer, hè, als je doodzeker is. Dan kun je niet meer open op jezelf. Dan blijft God alleen maar over. Hij had zich op God geworpen. Op die God die de doden levend maakt. En vermoedelijk doelt hij daar op hetzelfde gebeuren als wat hij hier in 1 Korinthe 15 ook neerschrijft aan de Efeze, aan de Korintiërs. Toen hij in Efeze was, heeft hij tegen de beesten gevochten. Dat kan heel letterlijk bedoeld zijn, hoor. Dat kan heel letterlijk. Even zoals een grote stad had zeker een arena. En christenen werden soms, als de Romeinse overheid de beu was, werden ze opgepakt en dan moesten ze tegen de wilde beesten vechten in de arena's. Nou, dan kon je het wel schudden, over het algemeen. Dan had je het oordeel des doods inderdaad wel bij. Maar Paulus die was kennelijk op een bijzondere wijze daaruit verlost. Dat kan het betekenen, dus heel letterlijk, dat hij tegen de beesten heeft moeten vechten voor een groot publiek. En dat hij er, nou dat gebeurt bijna nooit. Een wonder. Er is een God die wonderen doet. Een wonder, dat hij het ervan afgebracht had. Hij had niet vergeefs vertrouwd op die God die de doden levend. Maar hij kan het ook, dat weten we niet helemaal zeker, hij kan het ook figuurlijk hebben. Ik bedoel dat hij met die wilde beesten bedoelt, mensen die zich verschrikkelijk tegen hem hebben gedragen. Zo schrijft hij bijvoorbeeld in zijn tweede brief aan Timotheus, dat hij uit de muil van de leeuw verlost is. En daar bedoelt hij dan de Romeinse keizer mee. Die brief heeft hij uit Rome geschreven, waar hij voor de Romeinse keizer had gestaan en toen leek het ook hopeloos. Paulus er meteen aan ging, maar in eerste instantie gebeurde dat nog niet. Hij werd nog uit de muil van de leeuw verlost, zo schrijft hij aan Timotheus. Hè? En dan is die leeuw natuurlijk figuurlijk bedoeld. Dat is niet een echte leeuw, dat was de tegenstander van de kerk. Dat was de Romeinse keizer, dat was Nero. En zo kan hij het ook hier bedoeld hebben in Efeze. Dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker, maar hoe het ook zij, gemeente. En dan denk ik eventjes aan die opstand van Demetrius, hè, die bekende, dat bekende geschiedenis die je ook wel kent. Toen Paulus met het evangelie nogal vruchten ondervond. Toen kwam er verzet vanuit het heidendom, want het heidendom zag zijn gewin, zag hij in rook opgaan. De tempeltjes die hij bouwde en verkocht voor de godin Diana, de Artemis van de Efeziërs. Toen was er een grote volksoploop gekomen. En Paulus was ook maar ternauwernood eraan ontkomen. Hij had er in willen gaan om de scharen te stillen. Gelukkig waren er mensen die hem tegenhielden, maar anders zouden ze hem zeker hebben gelinched. En zou hij zeker het leven daarbij hebben gelaten. Ik zou best kunnen dat die geschiedenis Paulus nog heel scherp voor de ogen stond. Hoe hij toen ternauwernood aan de dood van die woedende menigte was ontsnapt. Ze hadden een paar uur staan schreeuwen. Groot is de Diana der Efeziërs. Dus het zat wel heel diep bij die Efeziërs. De haat tegen het evangelie en tegen Paulus. Maar hij was ook toen op een wonderlijke wijze verlost. Waarom dat alles, zegt Paulus. Als de doden niet worden opgewekt. Waarom dan dat alles? Dan heeft dat allemaal geen enkele nut. En geen enkele zin. En geen enkele waarde meer. Weet je wat er dan overblijft? Wel dit. Neem nog maar een borrel. En nog één. En nog één. Dat blijft dan over. Laat ons eten. En drinken. Want morgen zullen we sterven. Dat wordt dan het devies. Het levensmotto wat rest als Christus niet is opgewekt uit de doden. Dan wordt het pluk de dag, carpe diem, pluk de dag. Geniet van het leven, want het duurt maar even. Is nog waar ook hoor, het duurt maar even. Maar dan wordt het genieten wat je nog genieten kan. En neem het ervan. Want het kan zo voorbij zijn. En als je dat niet hebt gedaan, en 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 dat niet hebt meegemaakt, en dit niet hebt gezien, nou ja, dan lijkt het wel alsof je leven mislukt is. Dus je moet er nog dit, en je moet nog dat, en je moet nog zus, en je moet nog zo, en dit nog meegemaakt hebben, en dat nog hebben bekeken. Geniet er dan maar van. Maak van het leven dan een feest. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dat is dan wat de rest zegt van de apostel. Hij haalt van Jesaja aan. Jesaja 22 is dat. Paulus haalt vaak Jesaja aan. Heel vaak. Jesaja 22. En dan staat er in Jesaja 22 dat de Heer God het volk Israël oproept op de kering. Hij zegt tegen ze, ga wenen en rouwklagen. Maak je hoofd kaal van rouw en omgord je. Maar dan zegt het volk, hebben wij helemaal gezien. In weeklagen en berouw hebben over onze zonden. En ons vernederen voor het aangezicht van God, daar hebben we helemaal geen zin in. Het was er ook helemaal niet, het kwam er niet ook. Ook al drong de Heer daar door bij monden van zijn profeet nog zo op aan. Hij riep om kaalheid en om berouw en geween. Dat wilde de Heer horen van zijn volk, want dat moest er ook zijn. Ze hadden het verzondigd. Nee, maar er was vreugde. Blijdschap met runderen te doden en schapen te kelen staat er. Vlees te eten en wijn te drinken, het was als in de dagen van Noach. Eten en drinken, trouwen en ten huwelijk uitgeven. Het leven was gewoon een feest, gewoon weg een feest. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dat zeiden ze in Jesaja's dagen al. We hebben geen zin in berouw en inkeer en ommekeer, daar hebben we helemaal geen zin in. We gaan gewoon een feestje bouwen. Zoals ze dat ook bij de Horeb al deden, weet u wel. Ze aten en ze dronken en ze stonden op om te spelen. Toen Mozes nog bij de Heeren op de berg was. Ze maakten er gewoon weg een feestje van. Ja, dat blijft over. Die mentaliteit. En die zien we ook zo verschrikkelijk veel in onze dagen, lieve mensen. Dat is de mentaliteit van heden. De Nederlander gaat van festiviteit naar festiviteit en van festival naar festival. Iedere week, iedere zondag, vooral op zondag, is er wel het een en ander te doen waar tienduizenden, soms wel honderdduizend mensen op afkomen. Nederland gaat van festival naar festival, van feestje naar feestje. Er moet altijd wel een attractie zijn die ons trekt en bindt, want anders is er aan het leven niks aan. Dan is er helemaal niks aan. Dat is de mentaliteit van de dag van vandaag. En als je het zat bent, dan stap je eruit. Vorig jaar, vorige zomer, was er een, stond in de krant, was er een mevrouw die had een afspraak gemaakt met de levenseindekliniek. Die zou 's avonds komen, nou ja, om er een eind aan te maken. En die dag was ze nog naar het strand geweest. Madame. Die was nog naar het strand geweest, want dat wilde ze nog graag een keer. 'S Avonds kan dan die man komen. En toen zat ze in de tram terug naar huis. Toen dacht ze van ja, eigenlijk zou het wel mooi zijn dat morgen nog een dagje komt. Maar ja, ze had die afspraak gemaakt. Hè. Ze had die afspraak gemaakt. Dus ja, het is gewoon doorgegaan. Nou, die mentaliteit. Die mentaliteit. Van je bent er om het goed te hebben. Aardig te hebben. Lolletjes. Vreugde. Feest. Van feestje naar feestje. Want morgen kan het misschien wel niet meer, dan morgen zullen we sterven. Nou, ja, dat kan hoor, dat je sterft. En dat je daar rekening mee houdt, is ook goed. Zeer goed dat je daar rekening mee houdt, dat je morgen wel eens zou kunnen sterven. Dat moet je zeker altijd in je achterhoofd bewaren. Maar niet om dan vandaag de bloemetjes nog maar eens eventjes buiten te zetten. Hè? Zoals de Rooms-Katholieke carnaval vieren voor de vaste dag. Zo moet het niet zijn. Hè? Zo moet het niet zijn. Eerst eventjes nog de bloemetjes buiten. En dan gaan we vasten, want de vastentijd begint. Dat slaat natuurlijk nergens op. Dat slaat helemaal nergens op. Dat is de mentaliteit van de dag van vandaag. En daar wordt nu wel aan geschud. Dat is ook nodig. De festiviteiten liggen steeds stil. De festivals. En de Nederlander weet eigenlijk niet goed wat hij allemaal doen moet. Je ziet weer mensen in de natuur wandelen en zo. Hè? Want ja, wat moet je anders zijn? Hè? Ja, nou, je zag eigenlijk nooit iemand vast meer in het bos of in de natuur. Maar nu wel. Hè? Ja, want ja, je moet toch wat? Je moet toch wat? Hè? Ja. Er wordt aan de boom geschud. Heel plotseling. Want dat laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Ja, dat wordt aan die boom geschud. Wat zal het nou opleveren? Hè? Zal het nou zijn rouwklagen, geween, omgorden van een zak, kaalheid, droefheid naar God, hè? Roepen tot God. Zal dat het zijn? Waar te wensen. Maar ik ben zo bang, lieve mensen. Dat straks als alles weer voorbij zal zijn, jij zal ooit een keer komen. Tenminste, dat hopen. Dat het dan weer hetzelfde liedje wordt. En dat we weer hollen van het een naar het ander. En dat het dan weer wordt het devies, het levensdevies van de mensen onder ons volk. En ook van kerkmensen soms. Als ik het maar goed heb. Als ik maar genieten kan, mag je dan niet genieten? Natuurlijk mag je genieten. Prediker die gezegd heeft, alles is ijdelheid, alles is ijdelheid. En dat is waar hoor, als Christus niet is opgewekt, dan heeft prediker 100% gelijk. Alles ijdelheid. Vergeefs. Maar prediker zegt zelfs, dat er wel dingen zijn die een betrekkelijk nut hebben. En dat is bijvoorbeeld dat je de goede gaven van God genieten mag met vreugde en blijdschap. Dat heeft een betrekkelijk nut. Het heft de ijdelheid niet op, maar het heeft een betrekkelijk nut. Dat is waar. Dat is heel wijs van de prediker dat hij dat zo zegt. En dat heeft hij zelfs meerdere keren in het boek Prediker benadrukt. En Paulus die schrijft dat God alle dingen rijkelijk geeft om ervan te genieten. He, dus dat is ook een woord. He, waar, het is niet verkeerd als het met dankzegging genomen wordt, zegt de apostel. Ja, dan is het niet verkeerd. Maar als je uitsluitend leeft voor het heden. En dan is het over en uit. Er zijn ook wel kerkmensen die dat doen. Echt. Die geen rekening houden met de eeuwigheid. Er zijn ook kerkmensen die enkel voor het hier en nu zorgen. En ze horen wel in de kerk dat dat niet goed is en dat het anders moet, maar ach ja, vooruit. Als ik hier maar genieten kan. Dolce vita, zeggen de Italianen, het zoete leven. Als dat er maar is. En zo was het dus in Korinthe eigenlijk ook. Dreigde het in Korinthe ook te worden. Als gevolg van die dwalingen. Dreigde het daar ook zo te worden. Dat je er maar van nemen moest. Paulus zegt, ja, dat is de consequentie. Hè. Dat is de consequentie. Als Christus niet is opgewekt. Zet dan de bloemetjes maar buiten. Want dat is dan het een en het al wat er rest. En voor de rest moet je het maar afwachten. Wat een arm leven. Wat een arm leven. Zijn er kerkmensen onder ons die nog zo leven? Die wel een bijbeltje open doen op zijn tijd. En ook wel een gebedje doen en wel naar de kerk komen. Maar toch in feite zo aardsgericht, zo wereldsgericht. He, op het hier en nu, op de dingetjes van vandaag en morgen. En op de pretjes en de aardigheidjes leven zo van het een naar het ander toe. Zijn er die onder ons, lieve mensen? Wat een armoe dan. Wat een armoe dan. Dan kun je nog maar beter als Paulus voor de beesten worden geworpen. Maar met die levende hoop op God. Dan kun je maar beter alle dagen sterven. Alle dagen in gevaar zijn. Als je maar het uitzicht hebt op dat eeuwige leven. En vandaar dat Paulus eventjes flink erop timmert. Dwaalt niet, zegt hij. Dwaalt niet. Als Paulus die woorden gebruikt, dwaalt niet, dan spant het erom, hoor. Daar kunt u van op uitgaan. Hij gebruikt dat 3 keer in zijn brieven, die uitdrukking. Dwaalt niet. In de brief van de Galaten zegt hij, God laat niet met zich spotten. En in dezelfde brief, 1 Korinthe 6, is er in Korinthe 6, hoofdstuk 6 van deze brief. Dwaalt niet, onrechtvaardigen, overspelers. Zij die bij mannen liggen, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Er staat er ook bij, dwaalt niet. Dus dan zet Paulus de puntjes op de i, dan waarschuwt hij heel erg krachtig. Dan slaat de klok zware slagen. Waar waarschuwt hij voor? Voor kwade samenspreking. Je moet even dus opletten met wie je het er allemaal over hebt. Hè? Hoe je leven moet en zo. Want waar je mee omgaat, word je mee besmet. En zeg maar wie je vrienden zijn, ik zal zeggen wie u bent. En als je omgaat, veel omgaat met goddeloos volk, ja, dan ga je vanzelf ook goddeloos denken. Dat verderft goede zeden. Kwade samensprekingen. Als je altijd bij elkaar zit. En het mondje roert over de dingen van hier en nu. En over de lolletjes van het leven. Dan gaat het pijl van de levensstijl gaandeweg achteruit. Jazeker, zo zijn er al wat mensen volstrekt verwereldlijkt. Ook in de kerken, verwereldlijkt. Doordat ze met verkeerde mensen omgaan. Hè, en altijd maar zitten te babbelen over dingen die uitsluitend dit leven raken. Nooit eens een keer een stichtelijke praat. Nooit een keer een stichtelijk gesprek. Kwade samensprekingen verderven goede zeden. Dat zal ook wel een spreuk zijn die Paulus ergens vandaan heeft. Men vermoedt dat hij van Menander vandaan komt, een Griekse dichter. Niet helemaal zeker, maar dat wordt wel gedacht dat Paulus die van een heidense dichter heeft overgenomen, deze woorden. Kwade samensprekingen verderven goede zeden. Trouwens, dat woord samensprekingen kan ook preken betekenen. Preken. Kwade preken verderven goede zeden. En dat is ook waar, gemeente, als de leer niet deugt. En er waren sommigen die de opstanding der doden logende in de prediking. Als de leer niet deugt, dan gaat de ethiek ook zien de ogen achteruit. Dan is de levensstijl ook snel bedorven. Waar de leer niet deugt, let er maar eens op. Daar deugt de levensstijl ook niet. Het een heeft altijd met het ander samen. En daarom komt er een krachtig appel uit een apostelse mond. Waakt oprecht, de geluk, zegt hij. Word nou toch eens wakker, word nou toch eens nuchter. En dat op de juiste manier, hè, rechtvaardiglijk. Op de juiste manier, word nou eens wakker. Waak op rechtvaardiglijk en zondigt niet. Dat betekent als je nou eens wakker wordt, dan zul je niet meer zondigen. Zoek de Heere en leeft. Hè, twee bevelen achter elkaar. Dan is de tweede een belofte. Hè. Zoek de Heere, dan zul je leven. En dat is hier ook zo. Waakt op, rechtvaardiglijk. En zondig niet. Als je wakker wordt, nuchter wordt, dan zul je niet meer zondigen. Het eerste is een appel, het tweede is een belofte. Want sommigen hebben de kennis van God niet. Geldt dat ook in onze gemeente? Er zijn die God nog niet kennen in het aangezicht van Christus. Ik zeg het u tot schaamte, zegt hij. Begin je maar eens te schamen. Begin je dan maar eens te schamen. Dat is wel goed voor je, als je eens even begint te schamen. Want daar begint het mee, hè? Daar begint de waarachtige bekering mee. Als het schaamboodje op de kaken komt, daar begint de bekering tot God mee. Dat je gaat schamen voor wie je bent. En hoe je bent. Sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte. Als dat nou van u ook geldt. Hè? Schaam je dan. Schaam je diep op deze eerste pasdag. En laat die schaamte het begin zijn. Van een wederkeer tot de Heer. En tot het rechte geloof in onze Heer Jezus Christus. Die opgewekt is uit de doden. Opdat wij tezamen met hem zouden leven straks in de voleinding. Ook met het lichaam. Ook met het lichaam. Dat is de zuivere. Bijbelse leer. Dat zijn geen kwade samenspreken. Geen kwade homilies, geen kwade preken. Die verderven geen goede zeden. Die wijzen ons de juiste weg. Amen.